Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 78 en daarvan het 30ste vers. Dit hoorde God en heeft op het felst ontstoken, dit boos bestaan op Israël gewroken. Dat volk versmaadt met beelden en altaren, dies liet hij tent en tabernakel varen, die hij zich daar ter woning had gesticht en tot zijn eer te Silo opgericht. Wij noemden nu Psalm 78 en daarvan het 30ste vers. Zal worden gelezen uit het eerste boek van Samuel, daarvan het zesde hoofdstuk, vooraf het zesde gedeelte van de voorrede van de Dordtse leerregels. Maar als zij het oordeel der synode verwierpen en op de vraagstukken in de manier als billijk was weigerden te antwoorden, en dat voorts geen vermaningen der synode, noch resolutieën der welgeboren edele gedeputeerden van de heren generale staten, ja, zelfs niet de bevelen van de doorluchtige hoogmogende heren generale staten, bij hen iets vorderden, is die synode genoodzaakt, met last van hun hoogmogenden, en naar de gewoonte der oude synode een andere weg in te gaan. En is het onderzoek van de voorzijde vijf leerstukken uit de schriften, bekentenissen en verklaringen, eendeels tevoren uitgegeven, anderdeels ook aan deze synode overgeleverd, bij de hand genomen. Hetwelk, alzo het nu door Gods bijzondere genade met zeer grote vlijt, getrouwheid, conscientie en overeenstemming van alle en een iegelijk is voleind, zo is het, dat deze synode tot Gods eer, behouden is van de oprechtheid der zaligmakende waarheid, gerustheid der conscientie, vrede en welstand der Nederlandse kerken, besloten heeft het navolgende oordeel, waarin het waarachtige en met Gods woord overeenkomende gevoelen van de vijf voorzijde leerpunten wordt verklaard en het valse en met Gods woord strijdende verworpen, openlijk uit te spreken en een iegelijk bekend te maken. Wij noemden nu 1 Samuel 6. Als nu de ark des Heren 7 maanden in het land der Filistijnen geweest was, zo riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers, zeggende, wat zullen we met de ark des Heren doen? Laat ons weten waarmede wij ze aan haar plaats zenden zullen. Zij dan zeiden, indien gij de ark des Gods van Israël wegzendt, zendt ze niet ledig weg, maar vergeldt hem ganselijk een schuldoffer. Dan zult gij genezen worden, en ulieden zal bekend worden waarom zijn hand van u niet afwijkt. Toen zeiden zij, welk is dat schuldoffer dat wij hem vergelden zullen? En ze zeiden, 5 gouden spenen en 5 gouden muizen, naar het getal van de vorsten der Filistijnen, want het is enerlei plaag over u allen en over uw vorsten. Zo maak dan beelden van uw spenen en beelden van uw muizen, die het land verderven, en geef de God van Israël de eer. Misschien zal hij zijn hand verlichten van over uw lieden, en van over uw God en van over uw land. Waarom toch zoudt gij lieden uw hart verzwaren, gelijk de Egyptenaars en Farao hun hart verzwaard hebben? Hebben zij niet, toen hij wonderlijk met hen gehandeld had, hen laten trekken dat ze heen gingen? Nu dan, neemt en maakt een nieuwe wagen en 2 zogende koeien, op de welke geen juk gekomen is. Span de koeien aan de wagen en brengt haar kalveren van achter haar weder naar huis. Neem dan de ark des Heren en zet ze op de wagen en leg de gouden kleinodiën, die gij hem ten schuldoffer vergelden zult, in een koffertje aan haar zijde en zend ze weg dat ze heen gaat. Zie dan toe, indien ze de weg van haar landpalen opgaat naar Bet-Semes, zo heeft hij ons dit groot kwaad gedaan, maar zo niet, zo zullen we weten dat zijn hand ons niet geraakt heeft. Het is ons een toeval geweest. En die lieden deden alzo, en namen 2 zogende koeien, en spanden ze aan de wagen, en haar kalveren sloten ze in huis. En ze zetten de ark des Heren op de wagen, en het koffertje met de gouden muizen en de beelden hunner spenen. De koeien nu gingen recht in die weg, op de weg naar Bet-Semes op 1 straat. Ze gingen steeds voort, al loeiende, en welke nog ter rechter, nog ter linkerhand, en de vorsten der Filistijnen gingen achter dezelve, tot aan de landpalen van Bet-Semes. En die van Bethsemes maaide de tarweoogst in het dal. En als ze hun ogen ophieven, zagen ze de ark en verblijden zich als ze die zagen. En de wagen kwam op de akker van Jozua, den Bethsemiet, en bleef daar staande. En daar was een grote steen. En zij kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien den Heere ten brandoffer. En de levieten namen de ark des Heeren af en het koffertje dat daarbij was, waarin de gouden kleinodiën waren, en zetten ze op die grote steen. En die lieden van Bethsemes offerden brandoffers en slachten slachtoffers den Heeren op dezelfde dag. En als de vijf vorsten der Filistijnen zulks gezien hadden, zo keerden ze weder op dezelfde dag naar Ekron. Dit nu zijn de gouden spenen, die de Filistijnen aan de Heere ten schuldoffer vergolden hebben, voor Asdod 1, voor Gaza 1, voor Askelon 1, voor Gat 1, voor Ekron 1. Ook gouden muizen, naar het getal van alle steden der Filistijnen, onder de vijf vorsten van de vaste steden af, tot aan de landvlekken, en tot aan Abel, de grote steen, op de welke zij de ark des Heren nedergesteld hadden, die tot op deze dag is op de akker van Jozua, den Bethsemiet. En de Heere sloeg onder die lieden van Bethsemes, omdat ze in de ark des Heren gezien hadden, ja. Hij sloeg van het volk 70 mannen en 50.000 mannen. Toen bedreef het volk rouw, omdat de Heere een grote slag onder het volk geslagen had. Toen zeiden de lieden van Bethsemes, wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? En tot wien van ons zal hij optrekken? Zo zonden ze boden tot de inwoners van Kiriat Jearim, zeggende, de Filistijnen hebben de ark des Heren wedergebracht. Komt af, haalt ze opwaarts tot u.
We zingen nogmaals uit de 78ste psalm, de versen 31, 32 en 33. Het onderpand van het heerlijk alvermogen, zijn heilige ark, gaf hij voor Israëls ogen, de Filistijn in de ongewijde handen. Het vuur verslond de strijdbare jongelingen, der maagde lof vergat men op te zingen. De arme weduwe bezweek van zielsverdriet. Toen stond God op met gunstige gedachten, als na een slaap ontwaakt met nieuwe krachten. Psalm 78, de verse 31, 32 en 33, er zal gecollecteerd worden. Wij willen de collecte van harte en uw meldadigheid aanbevelen. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij het gedeelte wat we samen uit Gods woord lazen, 1 Samuel 6, met u overdenken. Thema schrijven we onder dit hoofdstuk, de ark, terug in Israël. Wij willen op 3 gedachten letten. Ten eerste op de trouw van God. Ten tweede op de blijdschap van het volk. Ten derde op de heiligheid van de ark. De ark terug in Israël, de trouw van God. Israël vraagt niet, althans we lezen er niet van. Ze zoeken niet, ze stellen iets in het werk, wordt geen leger samengesteld om de Filistijnen te gaan bestrijden opdat ze de ark weer terug zouden kunnen krijgen. Het zou gegaan zijn, gemeend, mits ze maar met de Heren waren gegaan. We lezen het alles niet. En toch komt de ark terug. God doet het. Het is een eenzijdig godswerk. De trouw van God. De blijdschap van het volk. Als die van Bethsemes aan het maaien zijn. Het is dus in de tijd van de tarweoogst. Kijken ze op en zien ze een wonderlijk gezicht. Er komen 2 loeiende koeien aan. Met een nieuwe wagen erachter. En als de wagen wat dichterbij gekomen is, dan zien ze het. Het is de ark. En ze verblijden zich als zij die zagen. De heiligheid van de ark. Gemeente, ik had dit hoofdstuk liever anders laten eindigen. Maar het is Gods getuigenis. De Heere slaat onder de inwoners van Bethsemes, omdat ze in de ark blikten. Moet eens over nadenken. Op het verzoendeksel stonden daar die heilige engelen afgebeeld. We lezen van de heilige engelen dat ze hun aangezichten bedekten vanwege de heiligheid des Heren. En die inwoners van Bethsemes maken het deksel los, leggen het deksel opzij en blikken in de ark. De Heren slaat een grote slag. Het was niet de eerste keer. Door bijgeloof waren ze de ark kwijtgeraakt. Door eigenwillige godsdienst was de ark in de handen van de Filistijnen terechtgekomen. De eerste keer hadden ze het gevecht verloren. Laten we de ark meenemen in het leger. Want waar de ark is, is God. Enerzijds waar. Maar het wil absoluut niet zeggen dat daar waar de ark was, de Heere zijn gunst ook betoont. En zijn hulp bewijst. De Israëlieten zijn erachter moeten komen tot hun diepe smart. Het verlies van vele jonge strijdbare mannen. En de ark werd door de Filistijnen genomen. Als de priester Eli het hoort, dan valt hij achterover, breekt zijn nek, sterft. En de vrouw van Pinehas, ze was uitgerekend. En de barensweeën overvallen haar. Als zij dat bericht van de ark hoort, dan kromt ze zich. Ze krimpt ineen, zagen we de vorige keer. En ze bevalt van een kind. Ze kan alleen nog zeggen hoe hij moet heten, Ichabod. Want de eer is gevankelijk weggevoerd. En dan sterft ze. Wat een smart. Wat een smart. De Filistijnen laten de ark van de ene plek naar de andere gaan. Dan komt hij in het huis van Dagon. Wie is Dagon, jongens, meiden? Dagon was god van de Filistijnen, afgod natuurlijk, god van de vruchtbaarheid. Dagon werd afgebeeld voor de helft in de gedaante van een mens en voor de helft in de gedaante van een vis. En Dagon staat daar in de tempel die voor hem was gebouwd. En daarvoor zetten ze de ark des verbonds van de God van Israël. Wat een vernedering, gemeent. Het zou ons moeten doen wenen. Als de ark van de God van Israël daar staat. In de tempel van de Filistijnse afgod Dagon. En Dagon staat daar. Maar bedenk, jong en oud. Hij heeft ogen, maar ziet niet. En oren heeft hij, maar hij hoort niet. Hij heeft de mond, maar die spreekt niet. Het is een beeld van steen. En als de priesters vandaag om de volgende ochtend komen in de tempel van hun God, dan zien ze dat Dagon op zijn aangezicht voor de ark is gevallen. Het is de gedaante van iemand die een meerdere vereert. Ze moeten geweldig geschrokken zijn, want het is nog nooit gebeurd. Ze zetten hem overeind, tegen niemand zeggen. Een God die zelf niet overeind kan komen. Dwaas toch, hè? Dan staat hij weer. Wankel op zijn voeten. De volgende ochtend komen ze weer. En daar ligt hij. Zijn hoofd eraf. En zijn handen eraf. Vreselijk. Weet je wat betekent, jonge vrienden? We kennen de beelden nog wel. Het was een teken van ontzettend diepe vernedering. Wanneer gevangen genomen soldaten of koningen in het oosten het hoofd werd afgehakt. En de handen werden afgehouden. Wat een diepe vernedering. En nu ligt hun God Dagon zo voor de ark des Heren. God de Almachtige. Regeert. Zien ze nog niet de Filistijnen? We mogen wel opmerken, gemeente, want de Heere gaat ze slaan. Spenen staat er, krijgen ze. Verklaters die zeggen, gezwellen, zweren, puisten, aanbijen. En die zitten zo diep dat ze er ook niet bij kunnen. Die Filistijnen hebben er ontzettend veel last van gehad. Dat blijkt eruit als we het zo lezen. Het volgende. Een dodelijke kwelling. Wat het precies verder is geweest, staat er niet. Het derde. Het is de tijd van de oogst en de Heere geeft een geweldige veldmuizenplaag. Wat ontzettend veel schade berokkent aan de nieuwe oogst. Merkwaardig genoeg, gemeente, heeft de dichter van de 78ste psalm erover geschreven. En hij sloeg zijn wederpartijders aan het achterste. Hij deed hun eeuwige smaadheid aan. We hebben ervan gezongen. Zo plaagt God Almachtig de vijanden van zijn volk. En dan beginnen ze te bemerken. Is dit toeval? Of doet de God van Israël dit? Ze roepen de priesters en de waarzeggers en die gaan in vergadering en hun wordt gevraagd wat ze het beste kunnen doen, de vorsten van de Filistijnen. En dan hebben ze maar één antwoord natuurlijk, zend de ark weg. Doet er een schuldoffer bij. 5 gouden spenen. Dus ze moeten afbeeldingen van die spenen maken en dan in het goud vervaardigen. En 5 gouden muizen. En die moet je maar in een koffertje erbij zetten. Dan moet je 2 zoogkoeien nemen die pas gekalfd hebben en die onmogelijk niet van hun kalf vandaan kunnen. Maak een nieuwe wagen die niet is gebruikt. Zet de ark erop, doe het koffertje erbij, zet de koeien ervoor en laat ze dan maar lopen, die koeien. En als die koeien dan recht uit naar het land van Israël gaan, dan weten we dat de God van Israël ons heeft geplaagd. Maar zo niet, dan is het toevallig. Nu willen ze nog al een teken. Is dat bij ons ook vaak niet zo, jonge vrienden? We kunnen zo blijven vragen om tekenen, niet waar? We kunnen zo blijven vragen. We kunnen zo blijven redeneren. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat hebben wij al. Daarbij, wat geeft de Heere ons vaak? Roepstemmen, gemeente. Ziekte. Andere gebeurtenissen. Sterfgevallen. Weer zo'n ernstig sterfgeval van een man van 34. U hebt het wellicht alle wel gehoord. Wat geeft de Heere ons roepstemmen? Wat sterven er veel jonge kinderen? In medisch kerken misschien wel weer gelezen, een kind van 13 maanden, levenloos gevonden. Wat een rouw in dat Zeeuwse Walgerse dorp. We weten het een beetje van dichterbij, omdat onze schoonzoon er werkt. Wat een smart. Maar er mag voor dit kleine kind ook weer hoop zijn. Ik vind het zulke opmerkelijke dingen, gemeente, die we de laatste tijd horen. Weet u wat de Heere wil? Jonge vrienden, weet je wat de Heere wil? Dat we buigen. Wil je nog meer tekenen? Is gevaarlijk, hoor. Is gevaarlijk. Ja, de Heere verhoort ze nog ook. En dan, moet je die koeien zien gaan, alloeiende. De kalfjes blijven achter. Natuurlijk gedrag van die koeien zou zijn dat ze zo direct omgekeerd waren en naar hun kalfjes teruggingen. Maar alloeiende lopen die koeien. Die Filistijnen krijgen nog een teken ook. En tot de grens gaan ze mee en dan gaan ze terug. Waar naartoe? Terug naar hun afgodengemeente. En ze bekeren zich niet. En dan hebben ze zulke tekenen gezien. En dan bekeren ze zich niet. Dat is toch wat. Zo de bemoeienissen van de God van Israël. Die betoont de Almachtige te zijn. Voor wie Dagon niet bestaan kon. En ze bekeren zich niet. Terug naar hun afgoden. Weet u welk mens ik ben? Ik ben een mens die zichzelf handhaaft. Zolang als ik kan. Zullen we eens even naar het Nieuwe Testament gaan, gemeente? De Heere Jezus is op de aarde gekomen. En hij doet niet anders dan goed. Verkondigt en predikt het liefelijke evangelie. Hij heeft het wat gezegd. Mijn hoorders, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En ik ben de Zoon Gods. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hij wekt doden op, maakt vele zieken gezond. Hij voedt de scharen van duizenden personen met 5 broden en 2 vissen. En dan nemen ze hem gevangen en dan moet u eens horen wat ze zeggen. Indien gij de Zoon van God bent, dan moet u nu eens afkomen van het kruis en dan zullen we u geloven. Gemeente, daar moet u over nadenken. Het is toch vreselijk hoe een mens zichzelf handhaaft. Had Christus niet genoeg gedaan? Gemeente, mag ik eens vragen, moet de Heere nog meer doen aan ons? Of heeft de Heere genoeg gedaan? Is er meer aan zijn wijngaard te doen, het welk hij niet gedaan heeft? Zeg het eens eerlijk. Betuig het eens tegen God. Heeft de Heere genoeg gedaan? Als ik verloren ga, ga ik dan om eigen schuld verloren? Of is het dan Gods schuld? Zeg het eens. 7 maanden werden de Filistijnen geplaagd om het bezit van de ark. En ze zoeken een oorzaak. 7 maanden. Miste Israël de ark. En we horen ze niet. Wat een aanklacht, gemeente. Israël doet niets. Israël lijkt zich niet te bekeren. Niet te smeken in de binnenkamer. We lezen niets van dat alles. Door grote zonde zijn ze de ark kwijtgeraakt. En het is enkel Gods trouw, zijn niet aflatende trouw, zijn onveranderlijke eeuwige verbondsliefde, dat hij de ark des verbonds weer terugzendt naar zijn volk. De ark is een beeld van Christus. Gemeente, zeg het eens. Kunt u nog steeds zonder een zaligmaker? Eerlijk zeggen. Leeft u nu nog steeds zo gemakkelijk? Zwijgt ge maar en bekeert ge u niet, terwijl ge Christus niet hebt? Voelt ge de ernst? Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kunt ge het nog steeds uithouden, buiten Christus? Dan is God een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Hoor toch eens, Christus. Wie vroeg om hem? Hij kwam uit dat eeuwige welbehagen van God. Hij kwam naar deze vervloekte aarde. Eén was er die zichzelf prediken mocht en dat was Christus. En hij heeft het gedaan. De zaligmaker der wereld. De Zoon van God. Kunt u nog zonder hem? Is er vanavond, ze zijn er. Hoe is het? U die uitziet en met de dichter smeekt en bedelt en roept en kermt. Ik ben ellendig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt, zo hij vertoeft. Verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Volk des Heren. Christus is wel eens tot uw ziel gekomen. Het weet u nog wanneer het was, niet waar, toen hij tot uw ziel sprak. U vergeet het nooit. Geen leed zal het ooit uit uw geheugen wissen. Waar ge de stem van de zaligmaker in uw ziel vernam, hoe lang is het geleden? Verstaat u het, dat er een erfenis over de aarde gaat, dat Christus kwijtgeraakt is? Zult u nooit de oorzaak bij den Heere zoeken, maar zult ge de oorzaak eens nagaan bij uzelf? Maria en Jozef, die waren met de zaligmaker in de tempel. Wat was het goed? Wat heeft Maria daar gezongen? Dit is de poort des Heer. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hunne God ootmoedig te eren, voor het smaken zijn er zalig heen. En dan gaat ze naar huis, en dan bekommert ze zich niet om Jezus. En door haar nalatigheid raakt ze hem kwijt. Voelt ge, zijn er vanavond zulke, Christus kwijt. De bruid was hem kwijt. Ze bleef op het bed van zorgeloosheid liggen. Zijn er misschien zulke? Onderzoek het eens. Tussen God en uw ziel. De bruid ging hem zoeken. En ze kon hem een tijd lang niet vinden. Mag ik u raden om te blijven zoeken? En wek dan anderen van Gods kinderen maar op. En zeg maar, kom, gaat u met mij mee hem zoeken. Wie weet, ge moogt hem vinden. En als ge hem vindt, dan brengt ge hem mee in de binnenste slaapkamer van degene die u gebaard heeft. Misschien is er nog wel iemand in de kerk die iets verstaat van die diepe weg die de kerk moest gaan toen hun borg en middelaar de prijs der ziel dat rantsoen aan zijn vader volkomen moest gaan voldoen. En toen ze niet begrepen dat hij uit eeuwige liefde zichzelf overgaf en sprak, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dan worden de schapen verstrooid en de profetie tegen de herder vervuld. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezellen, zegt de Heere der Heerscharen, sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Toen raakten ze hun meester kwijt. Ze raakten de middelaar kwijt. Ze raakten hun zaligmaker kwijt. En even later zien ze hun zaligheid aan een hout hangen. En met hem verging hun hoop. Ze waren alles kwijt. En daar gaan ze in zwart door rouw bezweek. En toen kon het nooit meer. Ze waren Christus kwijt. Ik geloof gemeend dat er zulke zielen zijn, waar na alle ontvangen onderwijs ze hem kwijt zijn en ze zo in de ziel gevoelen dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet, dat er betaald moet worden tot de laatste kwadrantpenning toe en dat ze niets hebben om te betalen. En hoe zal dat nog eens vallen? Mag ik het u zeggen hoe dat vallen zal? Het zal meevallen hoor. Want die man zal niet rusten, totdat hij heden deze ganse zaak voleind zal hebben. Hij kan en zal nooit laten varen de werk zijner handen. 7 maanden, die waren geteld. De week, de dagen waren geteld. O, hoort u? Op Gods tijd komt hij weder tot uw ziel. We gaan naar onze tweede gedachte. Gemeente, hoeveel zullen er onder Israël zijn geweest die in smart het gemis van de ark voor Gods aangezicht hebben beleden en beweend? We weten het niet. Dat er een overblijfsel was, weten we wel. Al was Eli vaak van zijn plaats, hij was een man die de Heere toch kende. De vrouw van Pinehas, zeiden we de vorige maand, was een teken en een bewijs dat God, ondanks de donkerheid der tijden, aan zijn verbond gedacht en dat hij ook toen zijn erfenis nog had. De Bijbellezing gaat eigenlijk over Samuel, maar heel merkwaardig vind ik het, gemeente, dat in deze hoofdstukken zijn naam niet wordt genoemd. Sommige verklaarders zeggen Samuel was gewoon thuis. De Heere had hem afgezonderd. De Heere was hem verder aan het voorbereiden op de taak die hem wachtte. We geloven het. Aan de andere zijde Samuel, zekere man. En laat dat maar tot onderwijs en bemoediging zijn en tot troost. Waarin de tere godsvrezen lag en dat niet alleen. Die vrezen des Heren openbaarde zich. Maar nu is ook Samuel verborgen. En het lijkt, gemeend, dat er schier niemand meer is die het gemis van de ark beweent en beleidt. Het is zomer. De tarwe wordt gemaaid. Het hele dorp liep uit als de tarweoogst ingezameld moest worden. Dan waren vaak honderden mannen aan het werk op de tarwevelden. U kunt het zich voorstellen, allemaal handwerken. En als ze daar een paar hun ogen op heffen, dan zien ze wat aankomen wat hun aandacht trekt. Twee koeien met een nieuwe wagen. Al dichterbij komend zien ze een kist op de wagen staan. En dan dat wonderlijke gezicht. Het is de ark des verbonds van de God van Israël. Gemeente, als er onder zijn geweest die de Heere hebben gevreesd, dan is dat niet een gewone blijdschap geweest, dan is dat een hartelijke blijdschap in God geweest. Dan hebben ze de blijdschap niet opgekund toen ze dit wonderlijke gezicht uit het land van de Filistijnen dichterbij zagen komen en ontdekten dat het de ark van God was. De ark die van Gods gunst getuigt. Waar elk beleid zijn naam roemt. De ark, heerlijk teken van de gunstrijke tegenwoordigheid van de God van Israël. De ark die ze 7 maanden hadden gemist, is weer terug. Gemeente, de blijdschap is daar, omdat het de ark van het verbond is. De God van het verbond toont van zijn verbond te weten. Hij toont aan zijn verbond te gedenken. Hij betoont die God te zijn die nooit laat varen de werken zijner handen. Het is trouw wat hij ooit beval en het staat oprecht aan waarheidspal als op onwrikbare steunpilaar. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. En hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Het is eeuwige verbondsliefde. Hij had Israël verkoren om zijn zelfswil. Om zijn grote naamswil. Hij had zich aan dat volk verbonden. Hij had met Israël een verbond opgericht aan de Sinaï. Het was zijn volk. En ondanks alle ontrouw van dat volk is van Israël gemeend, betoonde God de getrouwe te zijn. Een bewijs van zijn niet aflatende trouw, wat we al in onze eerste gedachte opmerkten. Want Israël vroeg niet, Israël zocht niet. Gemeente, van wie gingen u eigenlijk uit? In het volgende hoofdstuk, daar moet Samuel, en daar roept Samuel ook het volk op tot bekering. Maar hier zien we daar nog niets van. En gemeente, dat is nu wel het wonder, dat ondanks dat het volk niet vraagt, niet zoekt, niets doet, zich niet bekeert, God komt. En dat is de oorzaak van de blijdschap van die mannen die de ark zien komen. Ik geloof, hoe langer een kind des Heren op de weg der genade geleid wordt, hoe meer ze dit gaan verstaan. Want gemeent, als een zondaar vraagt, een zondaar zoekt, een zondaar zich bekeert, een zondaar dicht bij God leeft, breidt het maar uit, is het altijd vrucht van het werk van God, de Heilige Geest. De volharding van zondagavond is vrucht van Gods eeuwige verkiezing, is vrucht van de arbeid van de verbondsmiddelaar. Het ligt alles verklaard in het werk van de drie enige God. Blijdschap. De Heere denkt nog aan zijn verbond. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk hun zijn gramschap hen doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Wat is Israël daarachter gekomen, gemeend? Er waren nog bedroefden om der bijeenkomsten wil. Die zijn er toch ook? Wees eens eerlijk. God denkt nog aan zijn verbond. De Heere is de getrouwe. Hij laat nooit varen de werken zijner handen. Ook in 2019 niet. Dat kan niet. Dat is een onmogelijkheid. Vertrouwende dit zelf. Dat hij die in u goed werk begonnen heeft, dat zelf voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Maar nu heb ik eens een vraag. Die mannen van Bethsemes heffen hun ogen op en zien de ark. Weet u waar het vanavond om gaat? Dat u de ogen van uw ziel zou mogen opheffen om iets van de ark te zien. Met minder mag ik eigenlijk niet tevreden zijn. Ik hoop dat door Gods genade er vanavond zielen zijn die de ogen eens mogen opheffen en de ark mogen aanschouwen. U weet wel wat ik bedoel. Die eens mogen staren op dat gouden verzoendeksel. Die eens mogen staren op dat dierbare bloed van het Lam Gods. Als dat vanavond eens zou mogen gebeuren, en u mag eens door het waarachtige geloof zien op hem, die de weg en de waarheid en het leven is. U mag door het geloof eens zien op hem, die een weg ter ontkoming heeft gebaand, die door zijn dood en bloedstorting een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht, wiens gerechtigheid redt van de dood, Zijn bloed is met recht het bloed der verzoening. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En nu is dat bloed dat wordt gepredikt, want het is er. Er zijn er vanavond ongetwijfeld in de kerk, die wel eens hebben mogen staren door het geloof op dat gouden verzoendeksel. Het is zulk een persoonlijke zaak, gemeend. Een persoonlijke zaak. Ik hoop dat de Christus der Schriften, de Zoon, God, door Gods woord en geest tot uw ziel wordt gebracht waar het nog nooit is gebeurd. En dat u hem voor het eerst door het geloof eens mag aanschouwen. Dat kunt u natuurlijk nooit vergeten, dat is een zaak die dan in uw leven gebeurt. Als de Heere door zijn geest het woord van Christus neemt. En u mag zijn stem horen klinken in uw ziel. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Als vanavond eens waar mag worden, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En tot een volk dat naar mijn naam niet was genoemd, heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ik ben de Zoon Gods, de weg en de waarheid en het leven. Weet u wat ik hoop, gemeente, dat eens gebeuren mag vanavond? Dat er eens van Gods kinderen meegenomen worden op die berg der verheerlijking. Waar Christus met Mozes en Elia sprak over zijn uitgang die hij te Jeruzalem volbrengen zou. En als daar de heerlijkheid van God wordt gezien, wordt gevoeld, ook door de drie discipelen, dan zouden ze daar wel altijd willen blijven. Wie het vatten kan, die vatten het. En dan zijn die twee mannen weg. Maar dan, ze zagen niemand dan Jezus alleen. O, dat onbevattelijke. Mozes kon hen niet zalig maken. Al stond Elia voor Gods aangezicht voor hen, die kan hen niet redden. Jezus alleen. Kom, zeg het eens. Jezus is het alleen. En anders geen. Jezus is het alleen. Waar mijn hart gaat heen, naar die levensvorst, mijn ziel gedurig dorst. Als er zielen in de nacht van Goede Vrijdag worden ingeleid, dan hoop ik dat u mag verstaan dat Christus om uw zonde de dood in moest. En dat uit eeuwige liefde de middelaar Gods en der mens zijn leven voor u wilde afleggen. Ik stel mijn leven voor de schaap. Ik kan die liefde niet onder woorden brengen. Dat is voor een mens onmogelijk. Dat is eenzijdige, eeuwige, goddelijke, onveranderlijke liefde, waar de kerk tot in der eeuwen eeuwigheid in delen mag. Maar wat een smart als ik ga verstaan dat ik door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten en zijn beker gevuld. Eeuwig wonder als die dierbare opgestane Christus verschijnt tot vreugde in het hart en leven van zulke zondaren, voor wie het gemis van zulke glans hen een eeuwige nacht baren zal. En als hij zo terugkomt en zichzelf verklaart als de opgestane Kyrios, die de vrede heeft verworven, om vijanden met God te verzoenen, om goddelozen te rechtvaardigen, om zondaren waarachtig tot God te bekeren, en hij door het geloof wordt aanschouwd, gemeend, dan slaan ze de armen des geloofs om die dierbare middelaar heen. En dan zeggen ze, en onze koning is van Israëls God gegeven, mijn Heere en mijn God. Waar dat uit vloeit, eenzijdig, soeverein, welbehagen, eenzijdige liefde. Waarom was het op mij gemunt, daar er zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt? Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen, want alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, kroem mijn vrije gunst alleen. Dat kan niet anders, of dan wordt het offer ontstoken. De wagen staat stil, Bethsemes was een levietenstad, de levieten nemen de ark eraf, zetten die op een steen, en ze gaan een offer brengen, een brandoffer, een offer dat gans verteerd wordt, uit dankbaarheid. Nog meer offers worden er gebracht. Wie zou het verstaan hebben? Een brandoffer, gans verteerd. Ik voor u, alleen in die weg word ik met God verzond. We gaan zingen. Psalm 2 vers 6. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit. Psalm 2, het zesde vers.
Thank you.
De ark terug in Israël, de trouw van God, de blijdschap van het volk, de heiligheid van de ark. Gemeente, de blijdschap eindigt in diepe rouw. Voor mijn gevoel past dat helemaal niet aan het einde van zulk een hoofdstuk. De engelen die begeerig waren om in te zien, staarden op het verzoendeksel, maar het deksel was gesloten. Ze staarden erop om te mogen gaan verstaan hoe het nu mogelijk was dat een vloekende wet zweeg. Want het bloed werd gesprengd. O, de Zoon God zou komen en zou door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de straf der wet doordragen en wegdragen en de eis der wet volkomen vervullen, opdat zondaren, wetsovertreders, weer met God zouden kunnen worden verzoend. Heilige troongeesten, die het driemaal heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen uitroepen en met hun vleugelen hun aangezichten bedekken. En gemeente, dan komt de ark terug en dan zijn er mannen in Bethsemes. En het is niet dat ze het niet weten, want Bethsemes is een priesterstad, een levietenstad. Ze hebben ongetwijfeld geweten hoe ze met de ark moesten omgaan. En dat het niet alleen een teken was van Gods gunstrijke tegenwoordigheid, maar ook van zijn heilige majesteit en goddelijke heerlijkheid. Ze openen de ark en sommige verklaarders zeggen ze legden het deksel terzijde. We laten dat maar even, maar gemeente, daar ligt wel een prediking in. Het deksel waar het bloed op lag, terzijde leggen. Begrijpt u de ernstige prediking? Dan kan het niet anders. Dan is buiten Christus God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Laat het een les voor ons zijn, gemeend. Wij mogen toch niet rusten en geen rust zoeken voor het hol van onze zielenvoet, voor en al eer wij het zouden mogen weten, dat nu door God de Heilige Geest het bloed van de middelaar Christus aan onze zielen is toegepast. Wanneer ik het bloed zie, zal ik jullie er voorbij gaan. Het is zulk een persoonlijke zaak. Dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein zijn. En van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Maar ze nemen het deksel eraf. Ze schenden de heiligheid van de ark des Heren. Gemeente, kinderen, jonge vrienden, zullen we altijd bedenken dat de Heren en zijn dienst gehoorzaamheid van ons vraagt. Zullen we nooit vergeten dat de Heere en zijn dienst heilige eerbied van ons vraagt. Dat de Heere en zijn dienst van ons diep ontzag vraagt. Heilig beven, hartelijk buigen, oprecht beminnen. de dienst des Heeren, de Allerhoogste, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon, die daar een ontoegankelijk licht bewoont, die terrein van ogen is dan dat hij het kwade zou aanschouwen, die met de minste zonde geen gemeenschap hebben kan, en met de zondaar alleen maar in de Zoon van zijn eeuwig welbehaag. Hoor, stobbende ziel, gelovig staren op dat gouden verzoendeksel is echt heel wat anders dan ongelovig blikken in de ark en menen dat het wel kan. Blijf maar staren, hoor, op dat gouden verzoendeksel. Maar bedenk, de hoge priester moest met bloed ingaan en met reukwerk ingaan. Zult ge het niet vergeten, dat ge het bloed der verzoening behoeft. En laat het toch in de dienst des Heeren steeds het gebed zijn plaats mogen hebben. Het kan niet zonder. En smeek toch, want daar gaat het om, of u begrepen mag liggen in de voorbeden van die geheel enige hoge priester die aan 's vaders rechterhand is. De inwoners van Bethsemes blikten in de ark. En toen vielen er doden. En gemeente, nu moet ik eerlijk zeggen dat er een moeilijkheid in onze teksthoofdstuk staat. 70, 50.000. En, staat ertussen, maar dat staat scheef afgedrukt. Dat hebben de statenvertalers ertussen geschreven. Hoeveel doden zijn er gevallen? Getrouwe verkladers zijn niet eenduidig. Ze zeggen dat 50.000 wel ontzettend veel moet zijn. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Wat kan er moeten staan, gemeente? Ik beweer het niet. Ik noem een paar mogelijkheden. Als u wat onderzoekt, dan ziet u het pak alleen maar wat Johari. En die noemt al verschillende verkladers. Calvijn zegt, mogelijk zijn die 50.000 de Filistijnen geweest. 5 steden, 5 vorsten, 50.000 Filistijnen. Het is mogelijk, we weten het niet. Een mogelijkheid is dat het in het Hebreeuws zo gelezen moet worden. 70 mannen. 50 uit 1000. Dus dan zijn er 1400 geweest. En dan stierven er 50 van de 1000. 70 van die 1400. Toch nemen een aantal verkladers dat aan. Omdat ze zeggen Bethsemes is niet groot geweest. Hoe kunnen daar in zulke korte tijd zoveel mannen ineens zijn geweest en het leven hebben gelaten? Hoe het ook zij, u moet eens nadenken, gemeente, dat er in Elspet wat ernstig zou plaatsvinden, een grote zonde zou gebeuren en er zouden 70 mensen uit ons dorp in één avond sterven. Er zou nog nooit zo'n grote rouw geweest zijn als dan in ons dorp, meent ge niet? 70 is niet weinig in een dorp als Bethsemes. Zijn het er wel 50.000 geweest, gemeent, dan heeft de Heere wel bijzonder gesproken. Ik mag wel beven voor de Allerhoogste. Ik heb vaak een predikant horen zeggen, we mochten wel beven, was er koning Jezus niet. En zo is het. Want omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiet, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Als wij gestraft zouden worden, gemeente, om onze ongehoorzaamheid, oneerbiedigheid in de dienst des Heren, hoe zou het zijn? Later strekte Uza zijn hand alleen maar uit, de runderen die struikelden, die voor de wagen stonden, en de ark dreigde van de wagen te vallen. Uza strekt zijn hand uit en sterft. Heel ingrijpend. Dan willen de inwoners van Bethsemes hetzelfde dan de Filistijnen. Weg met de ark. Weet u hoe mijn bestaan is, gemeente? Wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Weet u wat de mannen van Bethsemes hadden moeten vragen? Mijn ziel doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Kan ik nog bekeerd worden? Heere, hoe kan ik met u verzond worden? Maar nu willen ze de ark weg hebben. En vragen ze de inwoners van Kiriat Jearim om de ark te komen halen. Hoe is uw leven? Zeg eens, hoe gaat u verder, gemeente? U zegt het niet, u zegt het natuurlijk niet, wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Hoe is uw leven? Is het u om de dierbare Christus te doen? En doet u met alles wat in uw vermogen, doet u er alles wat in uw vermogen is aan om hem te ontmoeten? Of gaan we van hier en leggen wij het woord des Heren weer naast ons neer? Kom, neem het eens mee. Wie zegt er vanavond, zie, ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Ga ik achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Als hij ter linkerhand werkt, zo aanschouw ik hem niet. En is hij ter rechterhand, zo zie ik hem niet. Blijf toch maar liggen. En ga uw wachttoren maar niet uit. Maar zie maar uit naar hem. Wiens komst uw heil volmaken zal. En dan verblijdt ge u in God. Met ootmoed. Amen. Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. En wat er volgt. Psalm 119, vers 69. gaat nu heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.